Vanavond komen wij terecht in Psalm 51. Een boetpsalm staat erboven. In ieder geval een psalm waarin sprake is enerzijds van belijding van zonden, anderzijds ook gebed om verlossing, gebed om genade, barmhartigheid, vergeving, maar eigenlijk ook een gebed om nieuw leven en daaraan gekoppeld zelfs nog een belofte. Het is een psalm van David met betrekking tot eeuwige dingen, de opperzangmeester. En deze gelegenheid staat erbij bij welke omstandigheid in het leven van David hij deze psalm geschreven heeft. Wij hebben daar 13 psalmen van. Er zijn 13 psalmen waarbij staat wat de gelegenheid was, de aanleiding tot het schrijven van de psalm. En het dwingt ons om bij elke psalm ons af te vragen bij welke gelegenheid is die geschreven. Soms doet het er weinig toe, denk ik. En als het er echt wat toe zou doen, wel nu, dan staat het erbij. En dat is bij deze psalm ook inderdaad het geval. Namelijk toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. En de eerste regel die dan volgt, van de eigenlijke psalm dus, is: wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel, reinig mij goed, was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. En daarmee worden wij meteen aan het denken gezet. Want ja, tegen u alleen heb ik gezondigd, lijkt me toch wat kort door de bocht als het over David gaat in deze geschiedenis uit 2 Samuel 12. Want er zat nog heel wat meer aan vast dan dat. Deze psalm mag dan geschreven zijn door David. Dat betekent nog niet dat hij over David gaat. Het is wel zo dat omstandigheden uit het leven van David de aanleiding zijn tot deze psalm. Maar ik neem graag de woorden van Petrus in de mond die zei: aangezien David een profeet was, niet voor de gelegenheid, die voor een keertje ooit is, bijvoorbeeld toen hij Psalm 16 schreef, want daar heeft Petrus het dan specifiek over in Handelingen 2. Maar David profeteerde niet af en toe, hij was een profeet. En de dingen die hem overkwamen, en zeker die welke dan ook nog beschreven zijn in de Bijbel zelf, hebben nou eenmaal een profetische betekenis. Hoezeer wij ook geneigd zijn om meteen onze ethiek toe te passen en te veroordelen wat de man zo in zijn leven verkeerd gedaan heeft, naar onze maatstaven. Ik heb het er niet over of het goede of slechte maatstaven zijn, ik zei de onze. Dat zijn zo van die problemen. Ik zeg regelmatig, het bedrijven van ethiek sluit ons de ogen voor geestelijke waarheid. Voor waarheid in het algemeen trouwens. Ze denken dat het allemaal gaat over hoe wij zouden moeten leven, hoe wij goede voorbeelden moeten navolgen en slechte niet moeten navolgen. Dat is allemaal ethiek, want het is dan aan ons overgelaten wat dan een goed voorbeeld is en wat niet. Want dat staat er dan ook al niet bij, toch? Het blijft allemaal moeilijk. Ik ben altijd blij dat deze psalm niet helemaal aan het begin van het boek der psalmen staat. Hoewel te verdedigen valt dat hij daar zou moeten staan. Ik ben altijd blij dat hij niet helemaal aan het begin staat. Dan heb je 50 psalmen lang eraan kunnen wennen. Dat deze psalmen primair spreken, nee, niet de meeste van alle psalmen, maar dat ze primair spreken over de Heer Jezus. En voor zover het gaat om de zogenoemde ik-figuur in de psalmen, is het de Heer Jezus zelf. En ik zou niet weten waarom deze psalm daarop een uitzondering zou moeten zijn. Nou ja, bij nader inzien kan ik wel wat bedenken. Het probleem is, en we hebben het hier meerdere keren over gehad, dat wij niet alleen een godsbeeld hebben ontwikkeld buiten de Bijbel om, maar ook een visie op de persoon en daarmee ook dikwijls het werk van de Heer Jezus. Ik bedoel, we hebben dat zelf bedacht. Maar de vraag is maar hoe bijbels dat dan is. Nou, en daar lopen we tegen de problemen op. Maar ja, ik kan daar ook niks aan doen. Ik geef u de verzekering dat ik nooit van mijn leven eigene beweging Psalm 51 als onderwerp zou kiezen voor welke lezing dan ook. Dat meen ik. Dat moet me al dringend gevraagd worden. Of ik moet er gewoon vanzelfsprekend tegenaan lopen. Na Psalm 50 komt Psalm 51. Zit niks anders op. Dus we hebben een moeizame psalm vanavond. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batseba was ingegaan, dan kun je natuurlijk wel doodgemoedereerd doorlezen in vers 3. Maar je zou toch je eerst op de hoogte moeten stellen wat dat voor een situatie was eigenlijk, van David en Batseba, en wat die Nathan eigenlijk dan gezegd heeft. Nou ja, Nathan heeft David als het ware de ogen geopend. Hoe langer je erover nadenkt, hoe moeilijker dat wordt, want David moet toch redelijk goed geweten hebben wat hij deed. Maar je moet begrijpen dat die geschiedenissen profetie zijn. En misschien waren Davids ogen wel verblind, maar dan nog ben ik van mening dat dat wat van doen had met zijn profetenschap, met zijn profetenambt. En mocht u zeggen, maar het was toch immoreel wat die man deed? Ja, dan heb ik nog wel een paar profeten die immorele dingen deden, en zelfs die kregen er rechtstreeks opdracht van, want staat in de Bijbel. Hosea. Ja, nou, we toch op dat terrein zitten van die, ja. Ga heen, neem je vrouw der hoererijen. Hier is daar ook een speciale reden voor waarom ik dat moet. Ja, want het volk hoereert ganselijk van achter de Heer. De Heer zei, ik heb er problemen mee, jij zal ze ook krijgen. Toen maar weer. En het resultaat was dat Hosea meteen uit de plaatselijke gemeente gegooid werd, niet meer aan het avondmaal mocht en al dat soort dingen meer. Toch of niet? Daar leidt dat dan toch toe? Ik probeer u van dat hele idee af te helpen van het was fout wat hij deed. En natuurlijk was het fout wat hij deed naar menselijke maatstaven. Maar het is toch al gebeurd. Dus ja, wat kun je er nog aan veranderen? Dat maakt weinig uit wat wij ervan vinden. Voor ons geldt alleen de vraag waarom staat het in de Bijbel? En waarom krijgen we deze psalm te lezen? En het antwoord is heel eenvoudig. David was ook bij die gelegenheid een type van de Heer Jezus. En zijn psalm bij deze gelegenheid zijn dus woorden van de Heer Jezus. Zodat nu gewoon heel technisch de volgende vraag is. En objectief, hè? Gewoon de volgende vraag is niet wat hij verkeerd deed. Maar de volgende vraag is, wie stelt Batseba dan voor? En wie is Uria? Niet wie was hij. Dat doet nou weinig meer ter zake. Hij is dood. Maar wie is Uria? Op de bladzijden van de Bijbel. Kijk, en dan wordt het ineens een heel ander verhaal. En dan wordt trouwens ook vanzelfsprekend uiteindelijk dat de psalmist zegt tegen u, en dat herhaalt hij, u alleen heb ik gezondigd. Historisch was dat voor David volkomen onjuist. Maar profetisch is het volkomen juist. Ik ken maar één mens trouwens die nooit tegen anderen gezondigd heeft. En dat is de Heer Jezus. En als je zegt, maar heeft hij dan tegen God gezondigd? Dan zeg je, ja, wij zijn toch evangelisch of niet? Wij geloven toch dat hij onze zonden droeg? En dat hij in een schuldige positie gesteld werd tegenover God. En dat hij daarvan de consequenties gedragen heeft. Nou, daar gaat het over. Ja, ik kan ervoor met u gaan lezen, maar dan kom ik nooit meer bij die psalm terug. Dat lijkt me ook niet. Maar uit mijn hoofd vertellen hoe het was, dat wordt ook meestal niet in dank afgenomen. Want ja, dan... U weet wel, David die keek eens uit het raam of wat hij maar deed. Maar toen zag hij de buurvrouw, die zat in bad. En toen dacht hij, dat lijkt me wel wat. En dat het nog ruimt, dat is, sorry. Moet ik me ook weer voor verexcuseren. Maar goed. En wat er dan verder volgt is, dat krijgt hij dus ook geregeld. Alleen moet hij van de buurman nog afzien te komen. Maar de buurman was een van zijn officieren in het leger. Dus hij gaf de generaal opdracht om deze officier flink vooraan te stellen in de strijd. En hem daar alleen te laten, zodat hij met grote zekerheid om het leven zou komen. Hetgeen ook inderdaad was een tactisch plan, tactisch militair plan, hetgeen ook inderdaad gebeurde. Toen werd de buurvrouw weduwe, dat kwam goed uit, want ze was al zwanger van David. En ze leefde nog lang en gelukkig. Dat is zo. Uria niet, maar Bathsheba en David wel.
Helemaal gelukkig zal ze niet geweest.
Zij kregen één kind. Ik heb nog gezocht vandaag nog even, hoe heette dat kind ook alweer? Want dat staat namelijk niet in de Bijbel. Maar ik weet dat in het Jodendom het kind een naam gekregen heeft. Daar was ik nieuwsgierig naar hoe ze het daar noemen. Maar ik heb het nou ineens niet meer kunnen vinden. Hoe dat nou komt, weet ik ook niet. Misschien heb ik nou te veel boeken. Nou word ik er niet meer wijs uit. Maar goed, dus die moet ik u schuldig blijven. Via de Bijbel blijft het gewoon een naamloos kind. Dat was ziek. Dat markeerde wat. En toen bedreef David rouw. En op het moment dat het kind overleed, was dat het eind van de rouw. En toen leefden ze dus nog lang en gelukkig. Toen werd er bovendien vervolgens weer een kind uitgeboren. Die heette Salomo. En hoewel het wat voeten in aarde had, Salomo erfde de troon van David. En hij werd de grootste koning ter wereld ooit. Volgens de Bijbelse geschiedenis. En bovendien is hij het ultieme type van de zoon van David. U weet, David zou een zoon hebben die uit zijn lijf voortkomen zou. Dat is natuurlijk uiteindelijk de Heer Jezus Christus. Maar het neemt niet weg dat ook volgens de Bijbel zelf deze uitspraken, deze profetieën, overigens van dezezelfde Nathan, dat deze profetieën wel degelijk in de Bijbel zelf met grote nadruk worden toegepast op de persoon van Salomo. Hebben die nog? Salomo uit David en Bathsheba. Het zaad van David, aanvankelijk Salomo, maar uiteindelijk Christus. Net als bij Abraham, aanvankelijk zaad van Abraham, Isaac. Dat staat duidelijk genoeg in de Bijbel dat dat zo is. Ook jaren later nog bedoel ik. Niettemin zegt het Nieuwe Testament het zaad van Abraham, het welk is Christus. Hè? Dus eerst Isaac, daarna alsnog de definitieve. En Isaac wordt daarmee een type van Christus. Diezelfde structuur zit ook in deze geschiedenis. David krijgt de zoon. Salomo wordt beschouwd als vervulling van de profetieën met betrekking tot de zoon van David. Niettemin, de definitieve vervulling van die profetie, die komt pas later, namelijk in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hoe dat ook zij, dan laat ik het nou eens even eenvoudig doen, voor een keer. Voor een keer. Want soms kan het eenvoudig, hè? Er is sprake van één vrouw. Zij is eerst met de ene man getrouwd, maar die sterft. Ik zeg het nu kort, hè. En ze trouwt met een ander. En dat is een vruchtbaar huwelijk. Dan zou je toch al kunnen weten waar het de uitbeelding van zou kunnen zijn. Hè? Ja, hoewel dat antwoord verwachtte ik niet van de schepping, inderdaad. Maar dat antwoord verwachtte ik niet, maar het is wel het meest fundamentele antwoord, ja. Er is nog een antwoord natuurlijk. Een tussenstap van Israël uiteraard, hè. Want Israël was eerst getrouwd met de Heer Jehovah onder het oude verbond. Dat huwelijk wordt beëindigd door de dood van de man. Ik zal het rustig zo zeggen, want het staat zwart op wit zo in de Bijbel. In elk geval in Romeinen hoofdstuk 7. En de bedoeling is dat de vrouw zich verbindt met de andere man, een andere man. Met degene namelijk die uit de dood is opgestaan. Nou, daar heb je het plaatje ongeveer. En als je zegt, ja, maar David zag die vrouw al, maar toen was ze nog getrouwd. Zeg ik, ja, precies. Maar onder het oude verbond wordt immers al, dat is het oude huwelijk, wordt immers al het nieuwe verbond aangekondigd. Zelfs daarvoor al, als je het strikt neemt. Sprekend over Israël dan, hè. Nieuw verbond werd al aangekondigd via Abraham, zegt Galaten 3. Dus dat kan niet missen. En dat betekent dat dat eerste huwelijk onder de wet, om zo te zeggen, tot mislukken gedoemd was. Dat wil zeggen, het zal van tijdelijke aard zijn. Binnen het Bijbels kader. En ook alles wat onder het oude verbond besproken wordt, wijst allemaal vooruit naar dat nieuwe verbond dat komen zal. Het is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Met dank aan de Hebreeënbrief. Toch? Het is een voorbeeld, type van wat later zou komen. Dat is hier ook zo en daarmee is meteen de naam Uria trouwens ook verklaard. Want dat uur of oor is, betekent licht. En dat ja, dat is Jehovah. Dus betekent het licht van Jehovah of Jehovah is licht. En zijn naam, Uria, komt trouwens een beetje overeen met de naam van Aaron en zo. Hè. Maar die naam die is een uitbeelding van de Heer zelf. En daarmee het licht, het betrekkelijke licht overigens. Maar het was licht onder het oude verbond. In vergelijking tot de wereld was het oude verbond, het Mozaïsche verbond, heerlijk. Licht namelijk, want dat staat in 2 Korinthe 3. Onthoud je, ik zoek ze niet op, nu, maar anders duurt het allemaal zo lang. Maar daar staat dat, hè. Er staat dat het eerste verbond was wel degelijk in heerlijkheid. Al staat er dan meteen achter dat in vergelijking met de heerlijkheid van het nieuwe verbond was het oude helemaal niet heerlijk. Was het licht? Jawel. In de duisternis heb je met een klein beetje licht al heel wat, heb je van een klein beetje licht al heel wat gemak. Dat lijkt dan al heel wat. U weet wel, het kaarsje, het zaklampje enzovoorts. Maar daarna gaan de TL-balken aan. En dan merk je niet dat je zaklamp nog aan is, zodat als je het later nodig hebt, zijn de batterijen leeg. Vertel mij wat. Overkomt me nog steeds. Nou, niet elke dag, maar het overkomt me wel. Toen maar weer. Maar Uria is een beeld van de Heer en van de heerlijkheid onder het oude verbond. En David als type van Christus, als de middelaar van het nieuwe verbond. Dat was hij al sinds hij tegenover Saul stond, want Saul is ook het oude verbond, hè? Dat weet u, hè? Der wet. En dan komt David die hem opvolgt, dus het nieuwe verbond. Maar goed, die illustraties die worden nog eenmaal herhaald, dat wil zeggen steeds nieuwe illustraties van een en dezelfde waarheid. En dat vind je hier dus feitelijk ook. Hè? Uria komt om in de strijd, zo moest het nou eenmaal gaan. Er zat niet anders op. Bathseba was voor David bestemd. Bathseba, de dochter, vrouw, bad, huis kan ook, maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Die leg ik u een andere keer weer uit. En Sheba is natuurlijk zeven, dat weet u. Maar daarmee is het ook eedzwering. U weet wel, zeven, dat weet iedereen. Dat is het volkomen werk van de Heer. Maar dat is een werk wat gebaseerd is, berust op een eedzwering, belofte namelijk. Een eedzwering die God gedaan heeft en dat is net zo goed datzelfde woord. Dus de dochter van de eedzwering, dochter van de belofte. De beloofde dochter kan ook nog net. Het beloofde huis kan ook nog net, maar als het dan huis is, is het meteen het huis Israëls. Ik hoop dat u dat begrijpt. En de roeping van Israël is gebaseerd op die eedzwering eedzwering eigenlijk al met betrekking tot zaad van David, of sorry, met betrekking tot zaad van Abraham enzovoorts. Daarnaast zouden wij eigenlijk ook moeten weten dat die geschiedenis van Israël ook pas laat begint. Dat wil zeggen, de roeping van Israël uit Egypte, het begin van de roeping van Israël, was, als u het mij vraagt, iets van 1600, ik weet nou niet precies, met 1625 zei ik altijd. Ik geloof dat ik er 6 jaar naast zit, maar oké. Okay. 1600, zoveel voor onze jaartelling. Dus daar gaan nog heel wat, gaat 2300 zoveel jaar aan vooraf. Van Adam tot Mozes. 2400 zoveel is het eigenlijk, maar vooruit. Gaat nou niet om de jaartallen nauwkeurig, dan had ik ze aan het lijstje wel meegenomen. Maar het gaat om de verhouding ongeveer. Hè. De situatie van Israël onder het oude verbond neemt maar een klein deel, het mindere deel, van de hele oud-testamentische geschiedenis in beslag. Zodat het meteen die hele situatie ook relativeert. Bovendien, dat oude verbond was niet gegeven aan alle 70 volkeren, maar slechts aan één, en die maakte niet eens deel uit van die 70 volkeren. U weet wel, die 70 uit Genesis 10, hè? Met andere woorden, er was een kleine groep mensen gedurende korte tijd van de tijd vanaf Adam tot Christus, die geacht werden onder de wet te leven. En nou relativeer ik het nog meer, want in de praktijk, de meesten daarvan leefden daar überhaupt niet onder. Hadden er geen belang bij en onttrokken zich daaraan. Bij voorkeur zelfs aan het land zelf, maar ook in het land onttrokken ze zich daaraan, alleen dat had wat zwaardere consequenties. Maar goed, u ziet, zo belangrijk is het nou ook weer niet. Behalve dan dat het natuurlijk ons het een en ander leert over wet en over religie enzovoort. Dat die dingen niet werken. En bovendien demonstreert het ons, zegt bijvoorbeeld Romeinen 5, dat de mens een zondaar is. Je kan een mens wel een wet geven, maar het is weliswaar een goed filosofisch idee, maar volstrekt onjuist. Dat als je een mens zegt dat hij wat hij doen moet, dat hij dat dan ook doet. De Bijbel zegt dat zou hij wel willen, maar dat kan die niet. En daaruit zie je dat de mens een zondaar is. Dat uitgebreid beargumenteerd in de tweede helft van Romeinen 5.
Ik ga dit niet verder aan de wet, want ik heb dat bijstaan van Genesis 1, de 7
dagen. Ja, ik kom daarop, ik ben onderweg. Ik probeer te vertellen dat die hele situatie van Israël onder de wet zo belangrijk in de heilsgeschiedenis nou ook weer niet is. Het heeft als functie om ons het een en ander te leren over de rechtvaardigheid en barmhartigheid Gods, enerzijds, en anderzijds over de onrechtvaardigheid van de mens. Komt trouwens in deze psalm ook nog even naar voren, want dit soort dingen, rechtvaardigheid Gods tegenover onrechtvaardigheid van de mens, daar is een heel hoofdstuk aan gewijd, minstens één. Dat is Romeinen hoofdstuk 3, en Romeinen 3 vers 4 is inderdaad geciteerd uit psalm 51 vers 6, staat er ook bij. Maar het grijpt nog veel verder terug, want eigenlijk is het zo dat de geschiedenis van Israël een demonstratie is van de geschiedenis van de mensheid als zodanig. Het is als het ware een projectie, wat smal, wat kleiner, een uitbeelding van de situatie van de wereld als zodanig. In Israël, in de geschiedenis van Israël, wordt de situatie van de mensheid, van de schepping als zodanig, gedemonstreerd. Heb je dat? Gebeurt hier van alles hier achter. Doe maar. Als de brand uitbreekt, zegt u het maar wel. Oké. Goed. Want de situatie van Israël onder de wet is natuurlijk gewoon dezelfde als de situatie van de hele mensheid onder wat dan genoemd wordt de eerste beginselen der wereld. Dat is een andere term voor de wet. Alleen eerste beginselen der wereld reikt veel verder terug dan de uittocht uit Egypte en de wetgeving op de Sinaï onder Mozes. Het reikt terug naar de schepping van de mens in elk geval. En daar gaat het maar om, hè. En niet alleen degenen die onder de wet leven zijn zondaren, maar degenen die zonder de wet leven zijn het zo goed zondaren. Alleen via die kleine groep wordt het gedemonstreerd. En er wordt gedemonstreerd in de geschiedenis van Israël dat God weliswaar spreekt en hen zegent, maar zij trekken zich er niets van aan. Nou goed, dat is de wereld als zodanig eigenlijk. Ik ben dan ook eigenlijk van mening dat als je die geschiedenis van David en Batseba tot in de details bestudeert, dan ben je toch gedwongen om de toepassing op Israël min of meer los te laten en te zien dat het uiteindelijk gaat om de wereld, de schepping, de mensheid als zodanig. De dochter van de zeven, niet alleen van de eedswering, van de zeven. Als alternatieve vertaling brengt je bij een mensheid en een wereld die voortkomt uit de zeven. Nou ja, in ieder geval de zeven dagen van Genesis 1. Toch? Ja. Maar het is niet definitief. Die wereld is verbonden inderdaad aan de Heer, aan Jehovah. Want dat huwelijk waarover dan gesproken wordt, ook in de Bijbel zelf tot het Nieuwe Testament aan toe, is natuurlijk het huwelijk tussen de Heer en Israël via de huwelijkssluiting, verbondsluiting op de Sinaï. Maar feitelijk grijpt die hele gedachtegang verder terug op de eenheid van schepping, van schepper en schepping als man en vrouw die met elkaar verbonden zijn en die bovendien vruchtbaar zouden zijn, die één vlees, één geheel zouden zijn. Daarmee wordt het tamelijk mystiek, dat weet ik wel, maar ja, daar is nou helemaal niet aan te ontkomen. Om die dingen gaat het nou eenmaal, hè. En daarna moet vastgesteld worden dat het uiteindelijk niet gaat om deze wereld en dus dit huwelijk, om zo te zeggen, van een oude schepping met de schepper. Maar het verhaal is in werkelijkheid dat God een nieuwe schepping zou maken. En dat voor dat doel, dus die oude relatie, moet ontbonden, moet beëindigd worden op rechtvaardige wijze. En dat is ook inderdaad gebeurd, want de dood van Uria is natuurlijk de dood van de testamentmaker. Dat wil zeggen eigenlijk de dood van de Heer zelf. Het probleem is echter dat zulke dingen moeilijk onder woorden te brengen zijn. Want ja, je kan moeilijk zeggen dat Jehovah gestorven is, hè? Als Jehovah God is, dan kan hij niet sterven, dus het kan helemaal niet. Dus, maar hoe zeg je het dan? En toch leert de Bijbel dat de testamentmaker is overleden en dat op die grond het testament in werking is getreden. Want het testament is krachteloos zolang de testamentmaker nog leeft. Waar staat het ook alweer allemaal? Dus Hebreeën 9, vanaf vers 15 is dat, hè? Vers 15 van Hebreeën 9. En daarom is hij, dat wil zeggen de Heer Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond, wordt hij hier genoemd. Deze hoofdstukken, nou ja, 1 vers 11. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat, en dan sla ik de tussenzin over, opdat degene die geroepen zijn de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. En dat kan omdat, en dan volgt de tussenzin, omdat de dood daartussen gekomen is. Tot verzoening der overtredingen die onder het eerste huwelijk, onder het eerste testament waren. Het nieuwe verbond kan slechts aanbreken doordat de testamentmaker, en dat was onder het oude verbond, is overleden. En dat wordt dan toegelicht in het volgende vers. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Het lijkt mij zo te zijn dat zo weinig mensen een testament laten maken, omdat ze het idee hebben dat ze daarmee hun eigen doodvonnis ondertekenen. Want zo'n testament betekent namelijk helemaal niets. Het betekent pas wat als de ondertekenaar is overleden. Dan wordt het van kracht. En toen vroeg ik eens ooit aan een advocaat, vroeg ik, die akte, is dat die overeenkomst, is die rechtsgeldig? Die keek me aan en zei, zolang er niet aangevochten wordt, niet. Zolang er niet aangevochten wordt, wel. Met andere woorden, het is een mooi stukje papier en het is rechtsgeldig. Maar of het dat echt is, zal moeten blijken. Dan zal dan de rechter alsnog overoordelen. Maar goed, veel stelde toch al niet voor, dat soort dingen. Maar inderdaad, dit is juist, hè. Een testament betekent niks. Totdat het testamentmaker is overleden, vandaar dat een testament ook altijd weer gewijzigd kan worden. Door het testamentmaker zelf namelijk. Alleen ja, God doet dat niet. Die maakt een testament en dat blijft zo, hè. Ja. Maar de dood van de testamentmaker moest tussenkomen, want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft, nog niet van kracht is, wanneer de testamentmaker leeft. En ik kan beter hier stoppen met lezen, want daarna wordt het oude verbond geïntroduceerd en dan heb je twee testamenten en dan kom je helemaal niet meer uit, dan wordt het moeilijk om erover te spreken. Waar het hier over gaat, is over het Nieuwe Testament, waarvan Christus is de hogepriester. De hogepriester namelijk, vers 11, der toekomende goederen. Een testament is een ander woord voor verbond. En dat de vertalers hier kiezen voor testament, dat lijkt me duidelijk, de omstandigheid. Maar het gaat om het testament, namelijk het Nieuwe Verbond. En dat nieuwe verbond wordt benoemd en beschreven in oudtestamentische tijd. Want toen is het gemaakt. Althans is het als verbond opgetekend. En heeft de Heer dat vergezeld doen gaan van een eedzwering. Wie was de testamentmaker? Wie is de verbondmaker van het nieuwe verbond? Jehovah zelf. Diezelfde God die ooit het oude verbond overigens ook instelde. Bij de Sinai. Die zei later, Jeremia 31, wat moet ik anders roepen? Jeremia 31, die zei, zie, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken, niet zoals dat oude verbond dat ik met hen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep en hun uitleidde uit Egypteland. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus als Jehovah degene is die dat oude verbond sloot, dan is hij ook degene die dat nieuwe verbond sloot, bepaald heeft vastgelegd enzovoorts. Hij is de testamentmaker. En hier staat, de testamentmaker die moet eerst overlijden, want anders kan het testament niet van kracht worden. En als je zegt dat Jehovah dus eerst moest sterven of gestorven is aan een kruis, ik heb er alle begrip voor hoor, voor zulke uitspraken, maar ze roepen natuurlijk grote problemen op, want Jehovah is de godsnaam. Kortom, Jehovah is God en God kan niet sterven. En als hij wel kan sterven, is hij niet God. Dus dat wordt enigszins problematisch. En zo kom je dus vanzelf terecht bij de wat nauwkeuriger formulering dat wat is Jehovah ook alweer? Ik weet dat het oneerbiedig klinkt als ik zeg wat, maar ja. Hoe moet ik het dan zeggen? Wat is dat ook alweer, Jehovah? Dat is de naam die gegeven wordt aan de zich manifesterende God. Dat geloven ze zelfs in kampen. Ik verzin het niet. Die zeggen, Jehovah is de verbondsgod. Maar ja, zij plakken alles wat ze in de Bijbel lezen binnen het kader van het verbond. Welke dan ook, want het onderscheid tussen oude en nieuwe kennis in kampen ook al lang niet meer. Maar dat kan ik niet helpen. Hè? Maar ze noemen hem de verbondsgod. Als je zegt, dat begrijp ik niet, leg het eens uit. Dan zeggen ze, Jehovah is die God die met de mens in relatie treedt. Die tot de mens spreekt. Die aan de mens verschijnt. Die zodanig verschijnt dat de mens dan zegt, wie bent u eigenlijk? En dan zegt hij, ik ben. Of ik ben die ik ben. Of ik ben die ik was en ik was die ik ben en ik was die ik zijn zal. Of wat heb je met zo'n korte naam, dan kan het een heleboel kanten op. Maar dat doet er nou verder niet toe. Het is de zich manifesterende God. Wij hebben daar echter, in kamp hebben ze dat niet, maar wij hebben daar een andere uitdrukking voor. Alleen die halen we uit het Nieuwe Testament. Die staat ook in Hebreeën, een paar bladzijden eerder. Dat heet namelijk, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, staat er in de Statenvertaling, wezen. Hebreeën 1 vers 3, sorry, Hebreeën 1 vers 3. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Prachtige formulering. Kom er maar eens op, denk ik wel eens, hè. God wordt geacht licht te zijn, dat staat elders in de Bijbel. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Ander woord voor licht is heerlijkheid. Licht dus, heerlijkheid, licht. En van Christus wordt gezegd, want het gaat hier over Christus, de opgewekte, de Zoon namelijk, staat in vers 1 en 2. Wordt gezegd dat hij de uitstraling, ander woord voor afschijnsel, is afstraling, uitstraling van God die licht is. God is namelijk de lichtbron. En als God zich uitdrukt. Staat het woord er niet? Ja, uitgedrukte beeld, inderdaad. Als God zich uitdrukt, zich manifesteert, is een ander woord ervoor. Hè? Dan verschijnt daar letterlijk en overdrachtelijk de gedaante van Jehovah. Als je in het Oude Testament aan het lezen bent. Als God, God is licht en daar verschijnt hij, dan vraag je wie bent u? Dan zegt hij, ik ben Jehovah. Ik ben de Heer die u uitgeleid hebt uit Egypte. Hij was dus degene die aan Mozes verscheen enzovoorts. En aan Abraham, aan Gideon en wie allemaal maar, hè? Joshua, noem maar op. Dat is het uit wat hij, er staat in de Bijbel dat God onzienlijk is. Hij is de onzienlijke God. Hij kan niet gezien worden. Ik weet dat dit pas staat in het Nieuwe Testament. Maar neemt niet weg dat in orthodox Jodendom men precies ditzelfde gelooft. Althans zegt te geloven. Ik bedoel, dat maakt deel uit van een traditie. God is de Ein Sof. Dat wil zeggen, populair vertaald, de onkenbare. God kan niet gekend worden. God kan niet aangeraakt worden. Men kan er zich geen beeld van maken. God is de onkenbare. En men beschrijft hem daarom, heel bewust, negatief. Namelijk, hij is niet dit. Hij is niet dat. Hij is nietsus. Hij is niet zo. Want hij kan niet gekend worden. En daarna volgt dat die onkenbare, die onzienlijke God, maar dat is de uitdrukking uit de brief aan Timotheus, geloof ik, hè, dat die onzienbare God, die onzienlijke God, zich wel degelijk vertoont, letterlijk of overdrachtelijk. Hij spreekt, hij doet wat, hij laat zijn werken zien, laat zichzelf zien, enzovoort. En dat is Jehovah. Of hoe de Joden hem dan maar noemen, want ja, die mogen de naam Jehovah niet gebruiken, weet u wel. Dus het wordt toch wat lastig uitleggen, ook bij hen. Maar ze maken onderscheid, ach, ik sta hier nou toch te praten, ik kan het net zo goed zeggen. Ze maken onderscheid tussen het mannelijke van God en het vrouwelijke van God. Alleen moet je dan de woorden mannelijk en vrouwelijk uitleggen, vooral in onze tegenwoordige tijd. Waar men het verschil niet meer kent, hè. Het mannelijke van God is het wezen van God. Het vrouwelijke van God is het uitgedrukte beeld daarvan. Vandaar dat de vrouw de heerlijkheid is van de man. Het zou nauwkeuriger zijn, het is een toepassing. Fundamenteler, het vrouwelijke is de heerlijkheid, de uitstraling namelijk naar buiten, van het mannelijke. In andere kringen noemen ze dit yin en yang. Dat heeft iemand uit Fase mij ooit verteld. Maar goed, dat doet het nou niet. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, heidenen hebben soms ook wel eens gelijk. Bijvoorbeeld 2 keer 2 is inderdaad 4... bij zowel gelovigen als ongelovigen. Dat is inderdaad waar. En yin en yang komt overeen met het woord, zeg het al, met Jip en Janneke. Het is het mannelijke en het vrouwelijke. Dat kun je makkelijk onthouden. Volgens mij zijn die namen daaraan ontleend, hoor. Voor zover ik weet, je juffrouw ook weer, Annie M.G., ken. Ja, tuurlijk wel, Jip en Janneke. Yin en Yang. Het mannelijke en het vrouwelijke, want dat speelt inderdaad in de wereld een rol. Het zienlijke, of het onzienlijke en het zienlijke. En het mannelijke van God en het vrouwelijke. Wij hebben daar geen betere woorden voor. Dat is tragisch genoeg, want dat betekent dat we toch al redelijk vroeg dit soort dingen zijn kwijtgeraakt. Maar goed. Maar het mannelijke woord is wat wij in christelijke traditie kennen. En ook uit de Bijbel kennen als de vader. En het vrouwelijke kennen wij als de uitdrukking van die vader, namelijk de zoon. En dat heeft men in de officiële levende drie-eenheid dus vervolgens weer weggeredeneerd. Want dan heeft men het naast elkaar gezet, ex aequo. Ze zijn 100% gelijk. En ze liepen nogal wat eeuwen vooruit op de Franse revolutie, als u het mij vraagt, maar vooruit maar weer. Hè. Zij waren niet gelijk, want het uitwendige is ondergeschikt aan het inwendige en het uitgedrukte beeld is lager van niveau en qua hiërarchie dan de kern der zaak. Hebben u dat nog? Ja, goed, maar dat greep ook. Ja, nee, juist daarom. Men kan slechts, als men God ziet, dan ziet men de Heer Jezus Christus. Van de Vader valt niet meer te zien dan de Zoon. Afgezien daarvan, het waren natuurlijk toch uitspraken die vooruitgrepen op zijn opstanding. Hè? Het zijn profetische uitspraken. Met name in het Johannes-evangelie overigens. Maar goed, denk ik nou daarmee toch een beetje buiten het onderwerp gaan lopen. Want waar het gaat om de verschijning van de Heer Jezus op aarde, staat er gewoon, hij had, en dat staat al in Jesaja, hij had geen, Jesaja 53, beroemde hoofdstuk, hè? Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Met andere woorden, je kon aan de buitenkant van de Heer Jezus niet zien dat hij een goddelijke oorsprong had. Laat staan dat hij zou zijn toen het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Het punt is namelijk dat naar Bijbelse maatstaven dan toch uiteindelijk de wetgever van de Sinai en degene die beloofde een nieuw verbond, dat die wel degelijk gestorven is, maar in die hoedanigheid kon hij niet sterven. En dus legde hij die hoedanigheid af. Zegt Filippenzen 2 en nog zo wat schriftbladen, er veel meer. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. Gestalte van een dienstknecht aangenomen. Terwijl hij Heer was. En heeft de gedaante van een mens aangenomen. Hoewel hij de gedaante was van de Godheid. Staat er allemaal op Filippenzen 2. Dat wil zeggen, hij heeft zich eerst ontdaan van zijn Godheid. En dat is gebeurd door zijn, wat wij zijn incarnatie noemen, zijn menswording. En toen kon hij sterven. En dat is wat hij gedaan heeft. En terugkijkend kun je dus zeggen dat Jehovah gestorven is. Maar niet in zijn hoedanigheid van Jehovah. Dat kon niet. Daarvoor moest eerst wat anders gebeuren. Op dezelfde wijze spreekt de Bijbel over het kruis van Christus. Terwijl in werkelijkheid de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing de Christus niet was. Want Petrus zegt dat hij dat pas werd in zijn opstanding. Maar wij kennen hem nu als de Christus en kijken terug en zeggen, hij die de Christus is, maar dus, je kunt korter zeggen, Christus dus gewoon, leed en stierf van het kruis van Golgotha. Maar het was voordat hij de Christus werd. Je kunt zelfs zeggen om het te worden, want het was een noodzakelijke fase. En u begrijpt dat we daarmee terug zijn bij de positie van de Heer Jezus hier op aarde. En dat is een heikel onderwerp waar ik veel liever omheen zou gaan. Want ja, het brengt ons niks op. Het levert ons niet werkelijk wat op. Het brengt trouwens ook geen verdeeldheid. In de praktijk blijkt het gewoonlijk toch alleen maar een theoretische kwestie te zijn. Met geen consequenties, daar ben ik. Echter, wij raken daarmee toch wel een stuk Bijbelse waarheid kwijt. Want de Bijbelse waarheid is dat de Heer Jezus hier op aarde leefde als mens. Ik weet het, er wordt dan altijd teruggetrokken en er worden meteen allerlei dingen bedacht om het tegenin te brengen. Maar je kan beter eerst dan luisteren naar de argumenten daarvoor. Want hoe dan ook, alle orthodoxe theologie wijdt een hoofdstuk aan de mensheid van de Heer Jezus. En als u vraagt, was hij wel werkelijk mens? Dan krijg je meteen, ja, want, en dan krijg je een hele reeks schriftverwijzingen. Dus dat kan je niet afwijzen. Hij is verzocht geworden en God kan niet verzocht worden, zegt de Bijbel. Maar hij is verzocht geworden, gelijk als ook wij. Hij kon bedroefd zijn, hij kon blij zijn, zijn menselijke emoties. Eten en drinken, zijn menselijke aangelegenheden enzovoorts. Hij kon toenemen in kennis, wat staat in de Bijbel allemaal. Dat kan je van God niet zeggen, toch, dat hij toeneemt in kennis. Dit gaat over een mens. Ja. Nou ja, goed. En waar men dat erkent, want dat wordt algemeen erkend, ontstaat dus het probleem over de kwestie van in hoeverre was hij God. En ja, het is maar of je het begrijpen wil of niet. De Bijbel zegt dat hij zijn Godheid heeft afgelegd. En dat hij voor alle praktische doeleinden op aarde leefde als mens zoals u en ik. Dat hij andere genen had dan u, dat is waar, maar dat heb ik ook. Dan heb je het weer gerelativeerd. En als je zegt, maar hij moet zich toch op een of andere wijze, moet toch anders geweest zijn dan welk mens dan ook. Dan zeg ik, elk mens is uniek. Leer ik altijd. Dan ben ik daar ook weer af. En daarna zeg ik, ja, ik denk dat dat ook inderdaad zo is. Dat denk ik ook van ganser harte. Maar het probleem is dat de Bijbel, dat ik in de Bijbel nog nooit één uitspraak daarover gevonden heb. Dus ja, daar kan ik ook niks over zeggen, daar zegt de Bijbel niks over. Maar hij legde zijn Godheid af, werd mens, leefde als mens op aarde en stierf. Ja. Ja, hij is onder de engelen gesteld. Niet voor een stukje, niet voor een deel, maar helemaal. En ik weet wel, in dit soort discussies heeft men het dan over, hij was 100% mens, maar hij was ook 100% God. Maar wat moet je met 200%? Dat zijn dingen die niet kunnen. Ik zal u vertellen hoe ik het geleerd heb. Dat doe ik altijd uiteindelijk. Hè? Hoe ik het geleerd heb. Het is mij nooit leerstellig uiteengezet, moet ik eerlijk zeggen. Niet dat ik mij herinner. Want mijn vader was zo wijs om er domweg niet over te spreken. Nee, eerlijk. Hij sprak er wel over in de zin van dat de Heer leed en stierf als mens, zelfs als zondaar. En met deze psalm had hij geen moeite. Hij zei inderdaad zijn uitspraken van de Heer Jezus, die schuldig stond tegenover God, want hij droeg onze zonden. Dat is concreet. En ik weet nog, dat moet ik hier niet vertellen, ik moet even de namen wegslikken, want die kan ik hier niet vertellen. Maar er was een broeder die aan mij vroeg van, wat leert jouw vader over de drie-eenheid? Gelooft hij daarin? Ik zei, nou, ik heb hem er nog nooit over... Ik was een jaar of 18, denk ik toen. Ik zeg, ik heb hem er nog nooit over horen spreken. Dus ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik zeg maar, weet je wat je doet? Je vraagt het hem zelf. Die man die zegt tegen mij, ja, maar dat heb ik gedaan. Ik zeg, nou, wat zei hij? Hij zegt, jouw vader zegt, ja, ik geloof in die drie eenheid, maar niet op de manier waarop iedereen dat gelooft. En ik heb er mijn vader nooit naar gevraagd. Later. Never. Ik had er ook geen aanleiding toe. Want als je altijd met je Bijbel bezig bent, kom je er vanzelf achter hoe het zit. Er is niks moeilijks aan. God is de onzienlijke God. Hij verschijnt, manifesteert zich, openbaart zich, hij vertoont zich. In het Oude Testament heet hij Jehovah. En in de opstanding, sinds het Nieuwe Testament, heet hij ook Jehovah, maar dat is Jehovah, Joshua, Messiah. Om bij het Hebreeuws te blijven. Dat is de Heere Jezus Christus, want God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Heer en tot Christus. Bovendien Filippenzen zegt, God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Dat is de naam Jehovah. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van de Heere Jezus Christus is hij Jehovah en drukt God zich uit in zijn wezen. En dus ook in zijn lichaam. Als God verschijnt, Jehovah verschijnt straks op de Olijfberg, om zo te zeggen, verschijnt daar Jezus van Nazareth. That's it. En dan heb je alleen nog de vraag over nu, maar hoe was het dan tussen de geboorte van de Heer Jezus en zijn opstanding? Waar is Jehovah? Nou, dat lijkt me een goede vraag, want ik kom hem niet tegen. Hij is er niet. Wie we wel hebben, is Jezus van Nazareth. Maar de Heere of de Engel des Heeren. Nee, nog net bij zijn geboorte is sprake van Engel des Heeren. Bij de aankondiging van zijn geboorte enzovoorts. En ter gelegenheid van zijn geboorte. Maar ja, nou is de kwestie, was het nou 3 minuten voor zijn geboorte of 3 minuten daarna? Daar staat het dan allemaal niet bij. Maar in ieder geval, daarna hoor je niet meer over de Heere in de zin van Jehovah die verschijnt of wat dan ook. En er is een goede reden voor. Die is er niet. En ik zou u vertellen hoe ik het geleerd heb. Ik heb geleerd, maar dat heb ik moeten opmaken uit losse uitspraken bij gelegenheid van mijn vader inderdaad. Ik heb geleerd dat iets als de verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus tot doel had. Of dit waar is, weet ik niet. Dat vertel ik u nou niet. Ik vertel alleen wat ik heb opgevangen. En wat ik beschouw als Bijbels evangelisch orthodox. Hè. Ik heb geleerd dat de verzoeking in de woestijn tot doel had dat de Heer Jezus zou gaan gebruikmaken van zijn goddelijke eigenschappen. En niet alleen de verzoeking in de woestijn, maar ook in het bijzonder die verzoeking rondom de kruisiging. Indien gij Gods zoon zijt, help u zelf, kom af van het kruis en dat soort dingen meer. En zeker ook de situatie in Gethsemane. En de conclusie is, de duivel heeft geprobeerd hem van zijn goddelijke mogelijkheden gebruik te laten maken, maar hij heeft dat niet gedaan. En dat laatste is de praktische situatie. Dus zeg ik ook inderdaad altijd, in de praktijk was de Heer Jezus gewoon mens op aarde. Net als u en ik. En als je daarna beweert dat de wonderen die de Heer Jezus deed bewijs waren van zijn goddelijkheid, dan punt 1 heeft de duivel dan dus zijn zin gekregen, want dan heeft hij gebruik gemaakt van zijn goddelijke vermogens. Maar bovendien hebben we dan nog meer van die goddelijke personen, want al die profeten in het Oude Testament die wonderen gedaan hebben, inclusief opstanding uit de dood, daarvan moet je dan ook zeggen dat ze eigenlijk God waren geopenbaard in het vlees. Je komt daar gewoon niet mee weg. Gewoon eerlijk blijven, argumenten naast elkaar leggen en... Kortom, het idee dat ik van huis uit heb meegekregen en waarin ik ook stellig geloof, omdat de Bijbel dat in de loop der geschiedenis en Bijbelboeken bevestigt, is dat de Heer Jezus hier op aarde was als mens. Maar ik denk ook dat hij de mogelijkheid had, elk moment, om die situatie te verlaten. Want als hij de goddelijke natuur kon afleggen, kan hij hem ook weer terugnemen, denk ik. En ik geloof inderdaad, lees de geschiedenis maar na, dat bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn de verzoeking was dat hij inderdaad wat hij had afgelegd zou terugnemen. Anders heeft het toch geen zin. Maar hij zei, gij zult de Heer uw God niet verzoeken en dat soort dingen meer. Er werd een beroep gedaan door de duivel op zijn goddelijke eigenschappen. En op zijn autoriteit en zijn almacht, om zo te zeggen. Dus als hij zegt, ik geloof dat hij die mogelijkheden had en dat hij, nou ja, die goddelijke eigenschappen had enzovoorts, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zo zijn, maar ik stel me zo voor dat hij die bij zich had in een koffertje. Maar het koffertje is niet open gegaan. Is dat duidelijk genoeg zo? Dat denk ik. En wat zijn verhoging betreft, ook dat heeft hij niet zelf tot stand gebracht. Er staat in de Bijbel menigmaal, maar God heeft hem opgewekt. Hij legde af en van Gods wegen kreeg hij na verloop van tijd, na gelopen loopbaan, weer terug. Waarna nog de vraag is, maar wat is dan te verstaan onder goddelijke eigenschappen enzovoort? Ja, dan moet ik zeggen, dat weet ik niet. Dat die krachten kon doen, daar heb je geen goddelijke eigenschappen voor nodig. Dat hadden de profeten ook niet en de profeet Jezus van Nazareth ook niet. God werkte door hem. Dus ik zou dat niet goed kunnen formuleren. Maar ik denk dat het in de eerste plaats iets van doen had met zijn bewustzijn. Wist hij alle dingen? God weet alle dingen. Wist de Heer Jezus alle dingen? Nee, zeker niet. Dat wordt bij gelegenheid ook gezegd. Toch wist hij, je kon niet meer weten dan een gewoon mens blijkbaar. Dan zeg ik, ja, maar hoeveel voorbeelden van mensen in het Oude Testament wil je hebben die ook wisten? Ik hoef hem alleen maar te noemen Elia en Elisa, dan ben je al heel end. Profeten wisten wel meer, maar het maakt ze niet tot kinderen van God of van God verwekt of laat staan mensen met een goddelijke natuur. Bovendien, de Bijbel zegt, hij is ons in alles gelijk geworden. En dat hij de mogelijkheid had om terug te keren, te zeggen, vader, laat dit aan mij voorbij gaan. Dat was denk ik zo. Maar zei hij, om deze, hierom ben ik in deze uren gekomen. Dus hij maakte geen gebruik van de vluchtmogelijkheid. En daarom kan er met recht gezegd worden, hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises. Er zijn heel wat omstandigheden waar een mens zich niet meer uit kan redden. En met dit soort uitspraken suggereren dat de Heer zich er wel uit had kunnen redden. Maar dan had hij terug moeten grijpen als het ware op wat hij had afgelegd bij zijn menswording. Nou, daar gaat het om. En als dat echt gewoon tot je doordringt, dat hoeft niet moeilijk te zijn. Je leest gewoon de geschiedenis en zo en al wat er in de Bijbel over gezegd wordt. En dan kom je vanzelf tot dit beeld. Het wordt niet leerstellig uiteengezet, maar je komt vanzelf tot dit beeld. En dan nog één, want die vergeet ik nou natuurlijk. Ik haalde net de uitdrukking aan, God geopenbaard in het vlees. Maar je kan hoog springen of laag springen. Maar als dat zo was, dan had iedereen Jezus van Nazareth als Messias, zelfs als God, erkend. Het was eerder andersom. God verborgen in het vlees. En zelfs die acht ik voor onbijbels. Het was gewoon vlees. En de uitdrukking, dat is dat 1 Timotheus 3, geloof ik wel. 1 Timotheus 3, we moeten dringend pauzeren. 1 Timotheus 3, dit is. Dat was hiervoor, 1 Timotheus 3. Ja. In dat vers heeft men dat woord God ingevoegd. Er zijn heel wat handschriften waar dat woord God niet in staat. voor zover ik weet, is inmiddels algemeen erkend dat het woord er ook inderdaad ten onrechte staat, in de Textus Receptus en dus in de Statenvertaling. Alleen, men durft het niet meer te veranderen. Men heeft het vers te hard nodig. Er zijn nog een paar van die versen trouwens, hè. Die andere is die van 1 Johannes. Is dat 1 Johannes 5? Ja, 1 Johannes 5. Van 3 zijn er die getuigen. Want er is een heel eind ingevoegd. Nou, eerst deze dan even. Want hier staat 1 Timotheus 3, vers 16. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien door de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat? Wat is er geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid? De verborgenheid der godzaligheid. De verborgenheid der godzaligheid. De verborgen raadslagen Gods, of hoe dat maar heten mag. En dat is het dan. Bovendien, zoals ze zeggen, dit kan niet. God geopenbaard kan niet, want hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Er was niks openbaar aan van de Godheid. Sterker nog, ook als mens schijnt hij niet al te aantrekkelijk geweest te zijn. Nee. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar ik zal nog even dan voor de gelegenheid even 1 Johannes 5 aanhalen. Voor degene die een pen bij de hand hebben. 1 Johannes 5 vers 7. Want drie zijn er die getuigen. En daarna gaat de zin pas verder in vers 8. Bij de geest. En al wat er tussen staat, wordt u geacht door te strepen. En als u wat moeite doet, zult u zien dat er ook heel wat vertalingen in omloop zijn waarin het doorgestreepte ook inderdaad niet voorkomt. Maar men kan er moeilijk afstand van nemen, want men heeft het schriftgedeelte hard nodig ter ondersteuning van een leer van drie eenheid. Maar als u die dingen weer weglaat, dan leest u gewoon: drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Dat is niet moeilijk te begrijpen, want water en bloed zijn allebei uitbeelding van leven en dus van geest. Die drie zijn gelijk, zijn identiek. Waarbij ik er maar op wijs dat je hier bent bij Johannes, de meester der metaforen, synoniemen en wat het maar wezen mag. Dus hij legt het zelf uit. Geest, water en bloed zijn één. Het gaat over leven. Betekent ook inderdaad dat toen uit de zijde van de Heer Jezus water en bloed stroomde, was het feitelijk een uitbeelding al, was profetie, van zijn opstanding. Levend water. Eeuwig leven. Als wij ons bewust zijn dat de Heer Jezus inderdaad hier op aarde leefde als mens, dan wordt het ook niet zo moeilijk om deze psalm te begrijpen. Maar waarom zouden we dat niet ons bewust zijn? Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. De Bijbel zegt glashard in Romeinen 8, vers 3 denk ik ongeveer, dat God zijn zoon zond in gelijkmaking des zondigen vleeses. Hij werd gezonden in gelijkmaking des zondigen vleeses. Wanneer werd de Heer Jezus dus tot zonde voor ons gemaakt? 2 Korinthe 5. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Wanneer dan? Als hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Bij zijn geboorte. Dat was het. En ja, je kunt natuurlijk altijd vragen blijven stellen daarover, maar je kan niet op tegen dit soort Bijbelse uitspraken. En daar gaat het maar om, hè. Ik heb wel eerder gezegd, de Heer werd gekruist als zondaar. Hij werd tot de misdadigers gerekend. Toen het de Heer behaagde hem te verbrijzelen. Dat staat in Jesaja 53, allebei, hè. Ja. Hij werd gekruist en hij stierf omdat hij als lam Gods de zonde der wereld wegdroeg. En hij werd opgewekt op grond van zijn geloof. En die beide dingen vind je uitgedrukt in deze psalm. Dus het mag niet moeilijk zijn. Waar de Heer zich inlaat met Israël, waar David zich inlaat met Batsheba, waar de Heer zich inlaat met Israël, laat hij een schuld op zich. Of nog fundamenteler, waar de Heer zich inlaat met een zondige wereld, laat hij een schuld op zich. Waarna de vraag weer gesteld wordt, en wanneer liet hij zich dan in met een zondige wereld? En mijn antwoord is dan, zonder aarzelen, dat is toen hij een gevallen, geoordeelde, van Gods wegen geoordeelde wereld alsnog herstelde in 7 dagen tot de wereld die wij tot vandaag kennen. En daar heb je dus die hele restitutieleer die de kop opsteekt. Het was ook de gelegenheid waarbij de Heer heerlijkheid verloor, heet dat. Dat wil zeggen, het was in strijd met zijn heerlijkheid en in strijd met zijn wezen, eigenlijk. Als wij de ethiek zouden toepassen, zouden wij zeggen, dat had hij niet mogen doen. Die kan het toch niet aanleggen met een zondige wereld. Als God hem geoordeeld heeft, kan je hem toch niet zomaar herstellen. Geheel of gedeeltelijk. Hij deed het wel en het doel heiligde de middelen. Nee, dat staat zo niet in de Bijbel. Maar kijk, wat wij uiteindelijk leren natuurlijk, is wat hij toen deed. Dat kon eigenlijk niet door de beugel, maar inderdaad de bedoeling ervan was om uiteindelijk toch deze hele oude wereld weg te nemen en daar een nieuwe schepping voor in de plaats te stellen. En vandaar, maar ik geloof dat we hem hier wel eens eerder hebben aangehaald ook, vandaar zo'n aardige uitspraak in Johannes hoofdstuk 17. Zijn woorden van de Heer aan het eind van zijn aardse loopbaan. En die hele loopbaan wordt afgesloten met een gebed. Zijn gebed. Er staat dan ook in Johannes 17 vers 1. Dit heeft Jezus gesproken. En ik beschouw het niet alleen als onderschrift van zijn uitspraken van die avond. Het was in de nacht dat hij verraden werd. Maar ik beschouw het als afsluiting van heel zijn aardse prediking. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: de Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Wat alleen maar kan natuurlijk als hij op het moment van spreken geen heerlijkheid had. En dus ook niet was het afschijnsel van Gods heerlijkheid, laat staan, God geopenbaard in het vlees. Hij was niet verheerlijkt, precies zoals Jesaja 53 zegt. Hè? De uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Dat het in de praktijk een gebed is om zijn opstanding uit de dood, dat lijkt me wel duidelijk. Hè? En daarin werd hij verheerlijkt en daarin wordt God verheerlijkt. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de ene waarachtige God, niet drie enige. De ene waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan weer samenvattend, ik heb u verheerlijkt op de aarde, want zijn bediening op aarde was tot heerlijkheid van God. Was in dienst van God immers. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En dat werk kan niet fundamenteler aangeduid worden dan met deze woorden, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En hij zegt, ik ben attent daarvan, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat wil zeggen, hij was aan het eind van zijn prediking. Dit heeft Jezus gesproken, één vers één. Zo was het dan. En nu verheerlijk mij. En dat en nu komt aardig overeen met vers 1. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Maar nu staat er in vers 5. En nu verheerlijk mij, gij vader. U weet toch wat ik bij nu altijd zeg? Na al wat vooraf ging, hè? Ja, hier dus ook, hè? En nu, nadat ik het werk volbracht heb dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk mij, gij vader, bij uzelve, met de heerlijkheid die ik bij u had. Die had hij dus op aarde niet. Nog een keer. Die ik bij u had in het verleden. Dat moet noodzakelijk geweest zijn voor zijn incarnatie, voor zijn menswording. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer. En nou niet eer ik mens werd of zo, maar eer de wereld was. Zodat je moet concluderen dat hij dus heerlijkheid kwijtraakte. Wat het maar was, hè. Dat hij heerlijkheid kwijtraakte toen deze wereld tot stand kwam. Een heerlijkheid die je had eer de, deze uiteraard, wereld was. Dat is dan, voor scheppingswerk, maar dat ligt niet voor de hand uiteraard. Hè. Je kan moeilijk zeggen dat God heerlijkheid kwijtraakte toen hij de wereld maakte. Dat is wat God doet, scheppend werk. Dat is tot heerlijkheid van God. Iedereen weet dat als de schepping de schepping is, is hij tot heerlijkheid van God. En dus daar gaat het ook niet over. Het gaat over het werk van de zevende dagen. Wat fundamenteel niet een scheppend werk was, maar een herscheppend werk. Vandaar de term restitutie. Voor de nederwerping der wereld. Vertaald met grondlegging. In het eind van vers 24. Maar grondlegging, dat weet u langzamerhand, dat is niet grondlegging, dat is grondsmijting. Dat is nederwerping, letterlijk. En ik ben daar heel gauw mee klaar. Zodra het woord wereld volgt op dit woord grondlegging, vertaalt men het inderdaad met grondlegging. Maar in de andere gevallen wordt het gewoon vertaald met wat het letterlijk is, nederwerping. En het gaat dus over nederwerping der wereld. Het probleem is dat de vertalers niet begrijpen waar het over gaat. Dus ja, ze kunnen het dan ook moeilijk zo vertalen. Maar wij hebben er geen probleem mee, dus we vertalen gewoon met nederwerping der wereld. Hè. Dat is het, heeft van doen met het oordeel, dat is het oordeel dat over de oorspronkelijk, de oude, de oerschepping kwam. Alleen het werk van de zeven dagen houdt zich bezig met een geoordeelde wereld die hersteld wordt. En dan moet je zeggen, ja, maar dat gaat toch zomaar niet? Je kunt niet het oordeel weer terugdraaien. Dat zou toch, als het oordeel rechtvaardig geweest is, kan je toch niet zeggen dat je dit zomaar weer terug kunt draaien. Dat zou dan onrechtvaardig zijn. Want ik weet dat velen het nooit begrijpen, maar die val van die oorspronkelijke wereld, is maar zeggen, die ondergang van die oude wereld, mogen dan op een of andere wijze het resultaat zijn van introductie of aanwezigheid van zonde in de wereld. Maar dat heeft niet de ondergang van die wereld bewerkstelligd. Dat was het oordeel Gods dat erover kwam. Heb je dat nog? Die oude wereld is vergaan doordat er een oordeel van Gods wegen overkwam. En daar was een aanleiding toe. Maar de aanleiding zelf is niet de oorzaak. De oorzaak is, God heeft ingegrepen. En als daarna het een en ander hersteld wordt, ja, verliest hij daarmee heerlijkheid, doet hij af aan zijn rechtvaardigheid enzovoort. En het is niet voor niks dat heel de Bijbel door de rechtvaardigheid Gods in twijfel wordt getrokken en aan de andere kant van Gods wegen gepredikt wordt, om zo te zeggen. Dat is het hele punt. En in Psalm 51, maar dat zei ik u al, gaat het daar ook over. Het is niet voor niks dat Romeinen 3 citeert uit Psalm 51. Dit wil zeggen, ook in de oud-testamentische situatie is het zo dat God daarbij een heerlijkheid inboet. En wat sta ik toch te zeggen? Mensen kijken om zich heen in de wereld en zeggen, nou, als er dan een God is, nou, dat bedoel ik. Men zegt, die wereld is toch niet de heerlijkheid van God? Als God zo'n wereld maakt, is deze wereld waarin wij leven door God gemaakt is, zeg maar, hoef ik die God niet? Nou ja. En vandaar dat God de prijs opstelt dat wij hem kennen en weten wat hij gedaan heeft en vooral ook wat hij zal doen, uiteraard. Want daardoor krijgen deze dingen hun juiste proporties. Waarom moest dat allemaal zo? Wel, terwille van een nieuwe schepping enerzijds en anderzijds terwille van de rechtvaardigheid Gods. Nou, dat is het dan. En dat wordt uitgebeeld door David. Dat naar menselijke maatstaven, ook volgens de Mosaïsche wet, hij zondigde. Dat is ook inderdaad zo, ja. Tot vandaag werpt het een smet op zijn naam. Ik denk niet dat hij het leuk vindt dat we het erover hebben eigenlijk. Of nou, misschien ook wel, weet ik niet. Toch? Het is niet erg eervol voor de man om te spreken over zijn misdaden, zijn misstappen. Maar begrijp goed dat ze uitdrukking geven aan Gods handelen met de mens. Wat er niet uitziet als rechtvaardig, en zeker niet als uitdrukking van Gods heerlijkheid, maar daar leidt het straks wel allemaal toe. En daar gaat het maar om, hè. Als je bijvoorbeeld zou vragen, waarom laat God die onrechtvaardigheid van de mens maar voortsukkelen? Waarom grijpt hij niet in? Het antwoord van Paulus is, opdat de onrechtvaardigheid van de mens zou gedemonstreerd worden, en daarmee des te meer zou komen vast te staan de rechtvaardigheid van God. Dat is precies dat vers wat uit Psalm 51 geciteerd wordt in Romeinen hoofdstuk 3. Waar we het nog over hebben, want ik ben nog niet eens aan Psalm 51 begonnen. Dat begrijpt u toch, hè? We hebben het over de achtergronden daarvan. En anders is het niet te begrijpen. Nou goed. Maar ik ga wel degelijk nog even naar Psalm 51. Dat begint dan ook met wees mij genadig, o God. Want de opstanding van de Heer Jezus Christus, ook daar hebben we het alles over gehad naar aanleiding van eerdere psalmen. De opstanding van de Heer Jezus Christus komt voort uit de genade van God. Het is niet een verdienste door werken of iets dergelijks. Hij was een zondaar. Heb je er ooit over nagedacht bij leren? Want dat heb ik altijd geleerd. Hè? Een zondaar is een zondaar. En is desdoods schuldig. En dood is dood. Dan is hij weg. En dan wordt nooit zalig. Eeuwig oordeel. En dan leren we. Maar de Heer heeft om de straf van onze zonde gedragen. Was in onze plaats. En op grond daarvan ontvangen wij dan eeuwig leven. Dat is allemaal waar. Maar hij zelf ontving ook eeuwig leven. Als dan de straf op de zonde de dood is, hoe kan het dan dat hij leeft? Een mooie redenering voor alverzonders is dat, hè? Dan zeggen ze, nou ja, dat betekent dus dat je na verloop van tijd de straf voor je zonde gedragen hebt en dan sta je weer op. Zet je straf erop, dan ga je weer, word je weer vrijgelaten uit de bak. Op de derde dag al in het geval van de Heer Jezus. Dat geloof je toch zelf niet? Nee, de opstanding is op basis van geloof. Dat is het dan. Kan dat zomaar? Nou, eigenlijk niet, maar God heeft erin voorzien. Dat is het. Op grond van zonde moet men sterven. Op grond van geloof ontvangt men leven. En het kunstje is dat je het dus in de goede volgorde moet doen. Logischerwijs. Dat is wel belangrijk toch eigenlijk. Hè? Eerst sterven en daarna uit de dood opstaan. Ik heb het ooit wel eens nagevraagd aan Petrus, hè? Want Petrus heeft daar studie van gemaakt. Die zei, de profeten spreken over het lijden dat op Christus komen zal en over zijn heerlijkheid. Maar Petrus had al geconcludeerd, die heerlijkheid is daarna. Ik citeerde, wat is het, 1 Petrus 1 vers 10 of 11 of daar in de buurt, geloof ik. Zoiets, hè? Er staat dat toch? Dat de profeten hun eigen profetieën onderzocht hebben met betrekking tussen de tijd, zal ik maar zeggen, met betrekking tot de tijd die passeren zou tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Afgezien daarvan kun je dat ook uit de psalmen halen. En als Petrus inderdaad begrepen heeft dat die psalmen spreken over Christus, en dat had hij begrepen volgens Handelingen 2, dan besluit je daar dus uit dat dan eerst komt inderdaad de dood, het lijden, dood, en dan komt de opstanding. En dat is de heerlijkheid daarna. Maar die is op basis feitelijk van genade, want het is niet verdiend, maar het wordt gegeven aan een ieder die gelooft. En geloof is geen verdienste, hè? Toch? Nee, geloof kun je doen met je armen over elkaar, hoor. Hoef je geen stap voor te verzetten, geen, niks voor te doen. Dat is het nou juist, hè. Wie niet werkt, voor alle duidelijkheid, mocht u daarover willen filosoferen. Ik meen dat het Romeinen 10 vers 4 is, maar ik weet het niet zeker meer. Doch degene die niet werkt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij een zondaar was. Niet omdat hij zondigde, maar dat geldt voor u ook, hè. U bent een zondaar niet omdat u zondigt. Het is andersom. U zondigt omdat u een zondaar bent. Als een boom peren voortbrengt, wordt hij dan niet een perenboom? Ook als hij geen peren voortbrengt, is hij een perenboom. Hooguit een onvruchtbare. Die begrijp je toch, hè? Een mens is een zondaar en zondigt. En als van de Heer gezegd wordt dat hij onze zonde droeg, wordt hij dus inderdaad onder de misdadigers gerekend. En hij stierf dus inderdaad als zondaar. Hij kwam in gelijkheid, niet maar des vleeses, maar in gelijkheid des zondigen vleeses. Wat dat biologisch inhoudt, weet ik niet. Laat staan dat ik weet wat het metafysisch inhoudt. Weet je veel? Ik weet niet eens wat metafysisch inhoudt. U ook niet. Goed, dan is dat makkelijk. We hoeven daar ook niet verder over te praten. We weten toch, maar die woorden, die kunnen we begrijpen toch, hè? Hij kwam in gelijkheid de zondigen vlees. Dus dan is hij dus gerekend als zondaar. Hij wordt zelfs tot de overtreders gerekend. Hij wordt tot de misdadigers gerekend. Beide dingen staan in de Bijbel. En dat is het dan. En op grond daarvan moest hij sterven. En toch werd hij uit de dood opgewekt. Maar dat was op grond van de genade, de barmhartigheid, de goede tierenheid Gods. En die genade wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En hij werd levend en bracht niet alleen één, hij bracht zelfs meerdere zonen voort vervolgens. Dat is een illustratie daarvan. En zo is met de Heer Jezus precies einde. We hebben het al eerder gelezen dat hij begenadigd werd. En wij, ik lees hem dikwijls uit Efeze hoofdstuk 1, wij worden geacht begenadigd te zijn in Christus. Nou ja, in de geliefde staat er dan, hè. Die ons begenadigd heeft, God heeft ons in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. En die heeft ons in hem begenadigd. Dat kan alleen omdat God dus de Heer Jezus begenadigd heeft. En wij hebben aan die genade deel. Dat is hoe de Bijbel dat dan leert, hè. Afgezien van de andere uitspraken over dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, want die hebben we hier zo vaak aangehaald al, uit Hebreeën 5, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, of volmaakt gesteld zijnde, is zij sindsdien oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Zijn opstanding is op grond van zijn gehoorzaamheid. Filippenzen 2 ook. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Niet omdat hij van Gods wegen verwekt was in Maria of iets dergelijks, maar omdat hij gehoorzaam was. Anders had hij trouwens in ieder geval moeten wachten tot de jongste dag, zoals ieder andere. Maar God heeft hem verhoogd op grond van gehoorzaamheid, op grond van geloof. Dat is het punt. En wij vinden hier een gelovige David. En ons probleem, ons ethische probleem is dan de kwestie van, ja, als het dan zo'n voorbeeldige gelovige was, hoe kon hij dan zo zondigen? En het lijkt me verstandig om daar maar niks over te zeggen. Als u dan zo'n, dat kan ik beter niet zeggen en ik kan ook niet zeggen, en als ik dan zo, nou ja, ook maar niet. Dat kan nou eenmaal. Je kunt aan de ene kant een zondaar zijn en aan de andere kant gelovig. Bij nader inzien, alle gelovigen zijn zondaren. Wat is daar van moeilijks aan? Ja, maar zo erg. Ja, nou ja, hoe erg. Lastig hoor, die ethiek, hè. Die wet altijd. Wat een gedoe. Ja. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. U weet wat goedertierenheid is, hè? Dan tiert het goede. Ja. Delg mijn overtreding uit. Prachtige uitdrukking, want uitdelgen betekent, het woord betekent letterlijk uitwissen in de zin van uitgummen, dan wel doorstrepen. Weet u nog wat Mozes riep tegen de Heer toen hij het opnam voor Israël, dat gezondigd had? Delg mij uit uw boek. Dat wil zeggen, daar staat iets geschreven, wat het maar is, maar er staat iets in het boek, de boekhouding, geschreven. En zegt, delg mij er maar uit, al me er maar uit, streep mij maar door. En dat is waar het over gaat, hè. Delg mijn overtreding uit. Betekent automatisch dat overtredingen dus kennelijk geboekt worden. Dat moet ook wel, want mensen zouden geoordeeld worden voor de rechtbank, voor het gericht, naar hun werken. To blot out. Uitgummen. Naar de grootheid. In het Nieuwe Testament staat, naar de rijkdom zijner genade. In Efeze. En hier staat, naar de grootheid uw barmhartigheden. En dan weer in Efeze. Maar God die rijk is in barmhartigheid, naar zijn grote goede tierenheid enzovoorts. Hè? Precies. Zodat je ziet dat die uitdrukkingen echt ontleend zijn aan het Oude Testament. En dan nog een keer. Was mij wel, reinig mij is de gedachte. Al moet ik erbij zeggen dat wassen, die vertaald is met wassen, betekent eigenlijk vertreden. Want het is het wassen zoals de voller dat doet. Dat hebben ze niet geleerd. Je weet hoe je druiven uitperst? Je gooit ze in een grote bak en je loopt er wat doorheen. Hè? En omheen. Vertreden. Een wijnpersbak. En de voller was de wol, en die doet het op gelijke wijze. Gooit het in een bak met water en vertreedt het, loopt er doorheen. U begrijpt dat het niet zomaar netjes wassen is, maar dat het een ruwe aangelegenheid is. Dat bedoel ik te zeggen. Was mij wel, goed namelijk, volkomen van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Reinigen wil zeggen helder maken. Dat wil zeggen dat inderdaad de vlekken en de onreinheid verwijdert. Zodat hier enige malen achter elkaar, vele malen achter elkaar hetzelfde staat. En daarna staat er ook, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Zie dingen goed tot je doordringen, dan begrijp je ook de positie van de Heer Jezus toen hij onze zonde droeg. Je wist hoe je stond voor God. En dat hij de drager was van de zonde van heel de mensheid. En je zal maar op het punt staan die rechtvaardige God te ontmoeten. Het enige wat je overblijft is inderdaad een beroep doen op zijn genade. Als je enigszins gelovig bent, denk ik, dan zou je dat doen. En dat is wat wij ook doen. En omdat wij toch redelijk makkelijk onszelf hierin herkennen, hoop ik, zijn wij geneigd te zeggen, dit gaat over een zondige mens. En daar gaat het ook over. Maar denk nou maar niet dat het over u en mij gaat. Want dat is niet zo. Het is de Heer Jezus zelf. En die zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. Tegenover de mensheid niet. Andersom, de mens staat schuldig tegenover hem, feitelijk. Maar hij stond daarmee schuldig tegenover God. Dat zo is, daar hebben wij natuurlijk volgende keer verder over. Maar ik wijs u dan aan het eind van de avond even heel kort naar vers 13. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Dat is een bijzondere tekst, omdat dit de eerste keer is dat de uitdrukking heilige geest in de Bijbel voorkomt. En in het hele Oude Testament is er nog maar één ander schriftgedeelte waar de uitdrukking voorkomt. Dat is in Jesaja 63. Ik weet nooit, 61 of 63, ben ik altijd meer in de war. En Jesaja 63 wordt mij verzekerd, waar het twee keer staat. En daar blijkt de Heilige Geest te zijn, de geest van de Messias. Ze hebben zijn heilige geest smaadheid aangedaan. Staat daar. Het is de geest van de Messias. Het laat zich raden dat de uitdrukking dus inderdaad in het Nieuwe Testament veel vaker gebruikt wordt. Want toen was inmiddels de Messias verschenen, om zo te zeggen. In wezen blijft het natuurlijk gewoon de geest van God. Maar heilige geest wil zeggen een geest gewijd ook aan God. En als er iemand is die aan hem gewijd is, en dus een geest is die aan hem gewijd is, is het de geest van de Zoon. Dat heet de geest der zoonstelling, geest der zoonschaps in het Nieuwe Testament. Maar het is gewoon de geest van Christus. En dat is ook een Nieuw Testamentische uitdrukking daarvoor. Wat ik bedoel te zeggen is dat de uitdrukking Heilige Geest ons sowieso brengt bij de Messias zelf, bij Christus zelf dus. Goed, maar wij moeten het hierbij laten en volgende keer zullen wij alsnog ons best doen deze psalm te bespreken. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij tot u mogen naderen in alle vrijmoedigheid, in het bewustzijn dat eenmaal onze zonden zijn weggedragen door onze heiland. Die zoon des mensen die in deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. We danken u dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. En dat u daarmee een wettige grond tot stand gebracht hebt voor de zaligheid die aan ons geschied is. We danken u dat we hieruit mogen leven. En een beroep mogen doen, niet alleen op uw genade en barmhartigheid en goede tierenheid, maar tegelijkertijd ook inmiddels op uw rechtvaardigheid, omdat immers onze zonden zijn gedragen aan het hout. En zijn gebracht aan dat kruis van Golgotha, waar u een oordeel bracht over heel de mensheid als zodanig. En we danken u dat we op uw uitnodiging deze zaligheid mogen aanvaarden. Mogen komen tot u met lege handen om aanspraak te maken op die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de rijkdom van wat u ons geven wilt. En daarom komen we tot uw troon. Niet alleen om u te vragen of u ons nabij wilt zijn, maar in de eerste plaats, opdat wij u zouden dienen als de grote overwinnaar. Diegene die de strijd gestreden heeft en inderdaad de overwinning behaald heeft, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En we danken u dat we u als overste leidsman mogen navolgen. Onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. En als nieuwe schepselen reeds nu door het leven mogen gaan. En dat met het uitzicht op die grote zaligheid die ons wacht. Wees u daarom ons nabij. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.